Hallo en welkom bij de vijfde aflevering van de Brug Podcast. Dit is Brug 4. Leuk dat je weer luistert. Ik ben Jan van den Berg. Tegenover mij zit
Bas Visser.
Hallo Bas. Alles
Hallo
goed?
Jan. Ja, zeker.
Oké.
Hoe is het met jou?
Ook goed. Ik ben zoals altijd weer verheugd dat we kunnen podcasten.
Woehoe.
Dus vandaag hebben we twee onderwerpen goed voorbereid, denk ik, elk van ons. We hebben al een boek gelezen, dus het wordt een literaire uitzending. Maar ook een stukje muziek, omdat ik toevallig een muziekboek heb gelezen. En jij hebt een oude bekende van de podcast, over hebben.
Het is echt een bruggetje weer.
Weer een bruggetje naar de brug. Ja. Zullen we het maar verklappen? We gaan de biografie van Bruce Springsteen bespreken.
Ja, en ik heb de laatste dichtbundel van Joost Zwageman bij me.
Aha.
Dus stof genoeg.
Oké, nou, dan gaan we gelijk beginnen, Bas, denk ik.
Ja, wat heb je bij je? Vertel.
Ja, ik heb hier in mijn hand de biografie van Bruce Springsteen, Born to Run. Die heb ik onlangs aangeschaft en afgelopen tijd gelezen. En ik wil daar gewoon even wat over vertellen. Zowel over het boek als over de inhoud.
Ja.
Normaal in een recensie vertel je niet zoveel over de inhoud. Maar ik denk dat het een leuk onderwerp is voor de Brugpodcast. Ook omdat hij als artiest een bepaalde categorie invult. Die denk ik aansluit bij de thematiek van ons podcast.
Ja.
Maar voordat ik over Bruce los ga. Wat weet jij eigenlijk van Bruce Springsteen?
Ik wilde eigenlijk net vragen wat jij met Bruce hebt. Maar goed, ja, ik ken de muziek. En
ken je het goed?
Ik ken het niet goed. Nee, alleen de bekendste nummers eigenlijk. De hitjes, zeg maar.
Ja.
Ja, en die vind ik wel heel erg goed natuurlijk. Natuurlijk is het niet, maar...
Nou ja, wat je wel met Bruce ziet is dat hij is wel een artiest die... Hij heeft echt hele grote fans. Mensen die echt helemaal idolaat van hem kunnen zijn. Ik zit zelfs niet in die categorie. Ik kan hem, denk ik, net als jou heel goed waarderen. Ik heb een aantal albums van hem, niet het hele oeuvre. Maar...
Met Bruce heb je niet wat jij met Dylan hebt, zeg maar.
Nee, dat niet. Dat niet. Maar het is wel zoiets... Als je wilt, kan je helemaal losgaan met een artiest als Bruce. Ik ben er nu ook achter gekomen dat ik ook na de biografie even wat heb verdiept in zijn hele discografie. Er zijn echt gigantisch veel compilatie en live albums. Dat is niet bij te houden. Naast alle standaard albums. Dus
live was het ook echt. Of is het ook een gigantisch artiest natuurlijk?
Ja, ik heb hem ook live één keer mogen meemaken. Dat heb ik nog even opgezocht. Dat was 22 oktober 2002. Nou, dat was geweldig. En wat eigenlijk opviel, de meeste concerten waar ik heen ga, ben ik zelf de grootste fan, vind ik altijd. Hè.
Ja.
Ik ken alle nummers. En dat was hier niet het geval. Ik was toen net een beetje met Bruce bezig, naar aanleiding van het album The Rising. Daar ga ik straks ook nog wel even wat over vertellen. Maar al die mensen waren ook net gek van Bruce. En ik had echt zoiets van, wauw. En het leuke was toen al dat je zeg maar de oude knarren had, maar ook de jonge garde. En hij weet toch op een bepaalde manier... een brug te zijn tussen allerlei generaties. En zijn muziek overstijgt generaties in die zin. Dus dat was een hele leuke ervaring.
En wat was dat?
Ahoy in Rotterdam.
Okay, ja.
En ik heb toen direct, met een paar vrienden, direct na dat optreden hebben we kaarten gekocht voor... aan het eind van de tour zou u weer in Nederland komen. Maar die kaart had ik dan maar, toen zat ik in het buitenland, dus kon ik niet heen gaan. Vond ik wel jammer. Ja. En sindsdien ben ik eigenlijk nog meer geweest. Maar als hij nog een keer komt, en zeker nu ik zijn bio heb gelezen, heb ik zoiets, dan ga ik weer heen. Want hij blijft nog wel eventjes toeren. Maar hij heeft dus, Bruce is inmiddels ook al ruim 60 geweest, van 49. Dus hij vond het misschien wel tijd om zijn biografie te schrijven. Wat er interessant aan is dat hij het zelf heeft geschreven in een periode van 7 jaar. Dus dat is best wel lang, dus hij heeft echt wel de tijd genomen. En dat kun je ook zien. Het is, ik denk echt een van de, ik mag graag muziekbiografieën lezen, het is echt wel een van de betere. Ik denk ook vooral omdat hij het zelf geschreven heeft en hij echt een hele duidelijke eigen stem heeft. En ook dat hij wat ik altijd associeer met Bruce is een soort bepaald soort eerlijkheid, een soort authenticiteit.
Ja.
En dat spreekt mensen denk ik ook vaak aan in zijn muziek. En dat spreekt ook door in zijn biografie nu, vind ik. Het boek is heel logisch opgebouwd, ook chronologisch. Hij begint, het is opgedeeld in ruim 80 hoofdstukken. Begint bij zijn jeugd en dan zo tot aan eigenlijk vandaag de dag. En ik vind het echt bijzonder dat hij zelf geschreven heeft. Er zit echt wel, hij is natuurlijk liedjes schrijven, maar sommige dingen zijn echt gewoon goed geschreven. Hij kan het mooi verwoorden, hij neemt je ook mee in zijn gedachtenwereld, in zijn gevoelswereld. Het is dus niet heel plat van toen deden we dit, toen deden we dat. Hij omschrijft ook... vooral in het begin over zijn jeugd. Dat is best wel heel bijzonder het gezin waar hij uitkomt. En dan gaan we gelijk een beetje naar de inhoud. Hij is zeer strikt katholiek opgevoed uit een Iers-Italiaans milieu.
Ja.
En wat mij dan zo verbaasde is hoe makkelijk hij dat dan weer kwijtraakte. Want dat was dan tot zijn 15e, 16e dat hij er heel serieus mee bezig was. Mm-hmm. En dan in één keer is hij dat kwijt. Dat vind ik zelf vreemd. Ik ben redelijk bekend met conservatieve gelovigen. Wat wel opvalt is dat katholiek is iets dat je doet en niet iets dat je... Maar toch zegt hij ook weer, hè, en dan gelijk bij de grote thema's van ja, hoe meer hij in zijn leven, hoe verder hij komt, hoe meer hij erachter komt dat hij het geloof... Of dat hij, dat katholiek, dat ben je.
Hè? Ja, dus een bepaalde, cultuur dingetje eigenlijk. Ja, ja.
Maar ook denkpatronen over bepaalde dingen. Dus ja, dat komt ook wel weer terug. Maar wat zo heel erg opvalt, zeker in het begin van het boek, het is echt all music all the time. Het gaat alleen maar om muziek. Hij is vanaf kinds af aan met muziek bezig geweest. Mm-hmm. Hij heeft allerlei bands al gespeeld. En keihard werken en heel veel optreden. Voordat hij zijn eerste album op ging nemen, had hij al 1000 optredens achter zijn naam.
Zo.
Ja, en dat is ook gelijk weer een verschil natuurlijk met artiesten vandaag de dag. Ik bedoel, hij beheerste zijn kunst. Hij verstond zijn vak.
Podiumbeest eigenlijk.
Echt een podiumbeest, absoluut. Ik bedoel, voordat je eerst album opneemt en al 1000 optredens hebt gedaan, dan heb je gewoon al het jaar ervaring. En wat ook erg opvalt, kijk, je kent natuurlijk wel zijn bijnaam, hè? De Boss. Algemeen bekend, denk ik, bij iedereen. Het wel grappig is dat er nergens in dat boek wordt dat genoemd. Dus ik vraag me nu eigenlijk af of je dat zelf wel een leuke bijnaam vindt.
Ja.
Maar het is wel duidelijk waarom hij dat is. Het is in die zin een gigantisch controlfreak. Maar met name als het over zijn muziek gaat, en dat is heilig voor hem, dan hij bepaalt het.
Oké.
En ik denk dat je wel weet wat de E Street Band is.
Ja, dat is een begeleidingsband.
Ja, dat is een begeleidingsband. Hij heeft, na zijn eerste drie albums, eerste twee albums, toen is hij de E-Street Band gaan vormen. Maar je ziet het altijd. Het zijn allemaal gigantisch goede muzikanten. En het is ook echt een ding. Bruce en de E-Street Band. Hè, dat is meer waard dan Bruce, bij wijze van spreken. Dus de E-Street Band heeft wel wat staturen. Maar het is wel voor Bruce ook, net als zijn gitaar en zijn stem en zijn songwriting allemaal middelen zijn, ziet hij de band ook als middel.
Om de liedjes te maken, ja.
En hij schuwt er ook niet voor om beste vrienden uit de band te kicken als dat de muziek dient. Of om andere mensen toe te laten als het de muziek dient. En in die zin snap ik ook wel die bijnaam de Boss. Alles is in het belang van de muziek. En hij maakt de muziek, is voor hem het belangrijkste. En je ziet ook echt pas, hij heeft in de jaren 70 heeft hij een... heeft heel veel kritische goede albums. Hè? Kijk, hij is een bijzonder artiest ook in die zin, omdat hij valt eigenlijk, en dat vind ik ook zo'n brugartiest, hij valt een beetje tussen generaties in.
Yep.
Hij is net na de Dylans, de Stones en de Beatles en de Elvis Presleys van die tijd. Hij is van begin 70 dat zijn carrière ongeveer begon. Ja, wat had je toen? Het muzieklandschap was toen best wel...
Een beetje gestagneerd eigenlijk.
Ja, een beetje gestagneerd. Ja. Je kreeg toen wel de grote, hè, de Led Zeppelins en de grotere rockbands, dat soort dingen. Maar de solo-artiest, singer-songwriters, ja, ik ken er niet zelf niet zo heel veel uit de jaren 70.
Nee.
Nou, hij heeft heel veel kritische massa opgebouwd in de jaren 70. In de jaren 80 heeft hij daar gigantisch van geoogst. Natuurlijk met als hoogtepunt Born in the USA. En dat viel ook weer samen met natuurlijk de opkomst van MTV en de videoclips. En waar hij het... Ja, hij was gewoon... Hij stond in dezelfde rijtje als Madonna, Michael Jackson en dat soort artiesten. Ja. Dat was MTV. En dat zegt hij zelf ook. Hij zegt, dat was mijn commerciële hoogtepunt. Nou, dat was in de jaren 80. En daarna ging hij weer meer dingen solo doen. Toen struggled hij wat, totdat hij op het idee kwam om weer met de band verder te gaan. Eigenlijk sindsdien is hij weer ook volle plaat aan het uitbrengen. En dat is dus, ik denk dat The Rising ook wel een belangrijk keerpunt daarin was. Maar nu loop ik al een beetje op het feiten vooruit. Wat me zo verbaast, dat is vaak zo met die biografieën van artiesten, is dat hoe jong ze al soms kunnen zijn voordat ze dingen aan het doen zijn. Hè?
Ja, dus je begint vaak jong, hè, die getalenteerde mensen.
Ja, en Bruce zegt ook van hemzelf, ik ben niet getalenteerd, ik kan niet noten lezen, maar ja, dat zegt natuurlijk allemaal. Ik bedoel, zegt Keith Richards, zegt dat ook, die bio heb ik ook gelezen. Maar wat eruit doorspreekt, en dat is ook inspirerend, is het is niet alleen het talent, het is ook het vermogen om te werken en to put the hours in, weet je wel, gewoon... keihard werken, ga maar op het podium staan, en ook al sukje, dan doe het nog een keer 100 keer, dan ben je een stukje beter, weet je wel.
Precies, iets neer willen zetten eigenlijk.
Ja, iets neer willen zetten, gewoon bezig zijn met muziek. Wat ik net zei over die 1000 optredens. Maar ook als je... Hij had dus al zijn eerste... hij had al 15 jaar een platencontract. Had hij al meerdere platen uitgebracht. Dan was hij waarschijnlijk al binnen. Voordat hij pas een, muziekvideo maakte. Hè? Dus een hele andere tijd komt hij ook. Je moest ook wel optreden. Kijk, nu kan je met een muziekvideo kan je de hele wereld over. YouTube en dergelijke. Dat was toen ook niet het geval. Zij moest het ook hebben van optreden.
Nog bijzondere dingen te weten gekomen over de persoon Springsteen zelf?
Nou, hij is in die zin, gaan we even over het boek, hij is best wel openhartig, maar hij zegt ook zelf, ik heb jullie niet alles meegedeeld, want ik moet ook dingen voor mezelf houden. En dat vind ik ook wel heel, heel eerlijk. Want hoe zegt hij dat ook alweer? Ik heb het hier wel gestaan. Dat is ook waar de meeste recensies over gaan, over dit boek. Want kijk, Broer is natuurlijk zo bekend bij heel veel mensen, dat hij... wat moeten ze nog van hem weten? Ik bedoel, kijk, voor mij zat er heel veel nieuws in, van hoe al die albums opgebouwd waren. Elk album, zeker in de beginjaren, was altijd weer een strijd met hem. En dat beschrijft hij echt heel mooi, wat de struggle die hij als artiest ermee had en wat hij wou bereiken met zo'n plaat. En dat maakt hem ook zo bijzonder, hè? Het is echt een platenartiest. Het is niet, ik heb een goede nummertjes en daar zet ik een paar andere nummers bij en heb ik een plaat. Nee, hij probeert altijd een thematically coherent album te maken. Hij probeert weg te blijven van de conceptalbums.
Ja.
Dan kan je natuurlijk discussiëren of The Ghost of Tom... Nee, dat is een later album van of dat geen conceptalbum is. Maar anyway, hij zegt altijd... ik wil een thematically coherent album maken. En dus hij is er altijd echt heel mee bezig geweest. En het boek heet ook Born to Run. Dat zegt heel veel over zijn leven. Maar ook Born to Run is een album van hem en een nummer. En dat is echt wel een keerpunt in zijn carrière geweest. Dat was... Ja, vanaf toen was hij toen had hij al meerdere albums gemaakt. Maar als dat album niet had gelukt... dan had hij waarschijnlijk gewoon altijd een beetje een artiest gebleven... maar niet Bruce Springsteen geweest. En... Born to Run was echt het... nu zit hij in de rock geschiedenis.
Ja,
doorbraak. En toen later kwam Born in USA en dat soort dingen. Maar over dingen over geleerd. Ja, waar al die recensies over gaan, die ik nu ook een beetje gelezen heb... is dat ze mensen opkijken van het feit dat hij lijdt aan depressies. En zeker in zijn latere leven, daar is hij heel open over. En dan bedoel ik echt ook de laatste 10 jaar, dat hij daar heel veel moeite mee heeft.
Okay.
En wat al heel... bekend was over Bruce is dus een moeilijke relatie met zijn vader. Dat heeft hij nooit onder stoel of banken gestoken. En daar heeft hij ook heel veel nummers over geschreven al. Maar zijn vader is pas later, heel laat in zijn leven, heeft hij diagnose gekregen dat hij schizofreen was. Hoe noem je dat? Hoe noemde hij dat? Schizofrenie leed. En dat was een verklaring voor hem en het gezin Springsteen. Om waarom hun vader zo was zoals hij was.
Precies.
En het is niet zo dat hij geen contact had met zijn vader, zeker niet. Contact was er altijd, maar het was gewoon, ze kwamen niet tot elkaar. En later in zijn leven zegt hij dus zelf dat hij daar ook trekjes van had. Depressie, maar ook angstaanvallen. En daar slikt hij ook medicatie voor. Okay, en dat was voor mij wel, ik denk, oké, weet je, dan ben je zo'n grote artiest en zo'n man waar elke avond duizenden mensen staan te joelen. En je bent ook gewoon heel onzeker.
Hoogte en dieptepunten, zeg maar.
Ja.
En komt dat terug in zijn muziek.
Dat komt zeker ook terug in zijn muziek. En dat is ook mooi van dit boek. Ik heb ook gedacht van, als je nu het hele oeuvre, stel de wereld vergaat of whatever, en je hebt het oeuvre van Bruce staat op een cd'tje, kan tegenwoordig, hè. En je hebt dit boek erbij, dan kun je het snappen.
Oké, ja.
Het geeft een extra verdieping aan de muziek, vind ik zelf. Omdat het ook door hemzelf geschreven is. Het is de persoon die de muziek maakt, die de woorden heeft geschreven. En die ook, als je dus ook leest hoe die albums tot stand zijn gekomen, dat vind ik het meest bijzonder. Hoe bepaalde nummers tot stand zijn gekomen, hoe die te maken hebben met fases in zijn leven. Hoe hij dat daarmee worstelt. En weet je, dat is wel leuk. Of het is echt, ja, het boek vult in die zin ook de muziek weer goed aan. En ik denk ook dat, ik zei al eerder, alles draait om de muziek bij hem. Ik denk dat hij dat ook wel een beetje als bedoeling heeft gehad. Maar hij zegt ook van, je vroeg net of meer over hem te weten ben gekomen. Hij zegt ook, I haven't told you all about myself. Discretion and the feelings of others don't allow it. Dus hij is heel bewust ook, maar wat vertel ik wel, wat vertel ik niet. Maar ik vind, ja, als je dingen vertelt, zo, hij heeft hele stukken in een boek waar hij dan vertelt over zijn angstaanvallen en over zijn depressieve mood. En dan denk ik, oké, dat had ik niet gedacht van iemand als Bruce, weet je wel. Ik ken hem echt van een energiek podiumbeest en altijd opgewekt en altijd ready to go. Dus ja, dat zijn wel nieuwe dingen die ik van hem geleerd heb. En ja, het is ook dat ik veel meer interesse nu heb in zijn muziek. Dat ik denk van, maar ik weet nu bijvoorbeeld dit album, wauw, er zit zoveel achter. Ga ik nog eens een keer met andere oren naar luisteren.
Dat is een beetje extra, een nieuwe laag
Ja,
krijg ze muziek misschien door, het, door de achtergrond die je nu weet.
Ja, ja, wat ook wel... ik vertelde net al, de jaren 70. Nou, in de jaren 80 ging hij oogsten. Toen was het de jaren 90. Toen was hij ook nog wel succesvol. Maar toen was hij, en die, zeker in de tweede helft van de jaren 90, was hij een beetje zoeken en aan het struggelen. En dat vind ik zelf een hele leuke anekdote in het boek. Ondertussen had hij ook kinderen. En een van die kinderen die was fan van een... maar die wist helemaal... die weet, hij probeerde altijd het Bruce Springsteen gebeuren bij zijn kinderen weg te houden. Dus die hadden geen idee waarom mensen handtekening vroegen. Vond het allemaal prima. Nou, toen mocht hij, toen had zijn zoon gevraagd of hij mee mocht naar een of andere punkband, weet je wel. En toen, ja, die drummer van die punkband, die scheen gigantisch fan te zijn van Bruce. Dus na de tijd backstage en zo. En toen liet die drummer liet een tattoo op zijn arm zien van een stuk tekst uit Badlands, een nummer van Bruce. Dus die zoon had zoiets van, wat is dit? En die gozer, mijn held, die drummer van die punkband, heeft een tattoo van mijn vader.
Ja, precies, ja.
En toen draaide hij om en toen had hij een hoofd van Bruce Springsteen ook nog getatoeëerd. Dus dat vond ik vond het, hoe hij dat omschreef, vond ik heel leuk. En ook heel, ja, ik ben zelf ook vader. Weet je wel, dat je dat dan... hij loopt er niet mee te koop van ik ben Bruce, weet je wel. Nee, maar dat dan zijn kinderen op die manier eigenlijk erachter komen wie hun vader eigenlijk is.
Ja.
Maar wat Bruce daar zelf uithaalde, is dat hij zegt, en dat vind ik zelf interessant... Ja, het werd ook weer tijd, want er was gewoon een hij kwam mensen tegen van begin 20 en die zeiden van, ja, het is zo jammer dat ik nooit E3 Band heb meegemaakt. Want hij toerde toen nog wel, maakte plaat, maar deed hij vooral solo toen in de jaren 90. Want toen was de E3 Band alweer 10 jaar uit elkaar. En toen was voor hem een reden om te denken, ja, maar weet je, we moeten gewoon de E3 Band bij elkaar brengen. Want er zijn ook mensen die kennen ons niet. En toen denk ik van, ja, dat is wel... steeds toch ook die strijd, hè, met alle briljante platen die je gemaakt kan hebben. Steeds die strijd om toch actueel te willen blijven. En toch ook aan te willen blijven sluiten bij nieuwe fans. En dat zie je nu terug ook als je naar zijn concerten gaat. Ik bedoel, wat ik net zei, er zitten oude mensen, zitten jonge mensen. De muziek spreekt voldoende aan om voor iedereen wat te kunnen. Ja, dat vond ik. Maar dat hij zich zo druk maakt om die nieuwe generatie, dat hij daar nog steeds ook...
voor bezig is eigenlijk.
Ja, voor bezig is en muziek wil maken. Ja. En ja, wat me ook opviel, je stelde de vraag van, wat viel je op? Kijk, die naam The Boss is echt heel treffend. En niet alleen de control freak, maar ook, ik denk dat Bruce ook een goede manager had geweest. Hij is heel direct in het geven van feedback. Hij maakt keuzes op een hele integere, hij probeert op een integere manier zijn keuze te maken waarbij de muziek centraal staat. Hij kickt ook mensen die niet bijdragen aan de muziek, kickt hij eruit, ook al zijn dat vrienden, weet je wel.
Ja.
Dus hij heeft een heel duidelijk patroon van hoe doet hij dingen en hij is de baas. En ook hij beschrijft ook dingen dat er dan ruzie is over geld in de band. En zegt hij gewoon hoe dat gaat en hoe hij dat bepaalt. En, en dat is ook wel opvallend, want hij is ook inmiddels in de Rock and Roll Hall of Fame toegelaten. En dat is dan, dat vertelt hij ook, er is een regel voor, dat je dan moet je 25 jaar recording artist minimaal zijn. En hij was dat dan in 1996 of zo. Maar de E-Stream Band, waar de mensen natuurlijk Bruce van kennen, dat was pas 2-3 jaar later. Dus toen, dus toen was er een vraag ontstaan, ook vanuit de band. Van, ja, maar wil je dan als Bruce Springsteen worden toegelaten? Of wil je
als Bruce met de E-Stream Band.
Of wil je als Bruce Springsteen met de E-Stream Band. En ja, je kan je dan beroepen op de regel van, ja, maar het is 25 jaar jongens en ik word nu toegelaten. Maar dat deed hij niet. Hij zegt gewoon, ja, weet je... Ik ben begonnen als solo-artiest. En ik heb vanaf het begin, na al die bandjes die hij heeft gehad, heb ik de keuze gemaakt, ik wil solo-artiest zijn. En jullie, hoe goede vrienden je ook zijn, hoe goede muzikanten je ook zijn, jullie zijn onderdeel van de muziek die ik maak. En ja, dat is heel, dan kun je zeggen, wat een egoïst of arrogant, maar zo zie ik het niet, zo lees ik het ook niet. Ik denk van ja, hij weet heel duidelijk wat hij wil. En hij is dus ook in de Rock and Roll of Fame terechtgekomen als Bruce Springsteen. En niet als Bruce Springsteen in de E-Street Band. En er zijn wat mensen verbolgen over. Ja,
ja, ja, logisch. Ja.
Maar voorstellen. Maar het getuigt van mij van een soort duidelijkheid die hij creëert.
Ja, maar is dat ook niet een beetje de kracht van Bruce, die nuchterheid en die duidelijkheid? Een beetje de gewone arbeidersjongen is het eigenlijk, ja, hè? Ja. Die op het podium staat. Waar veel mensen zich toe kunnen verhouden op de een of andere manier.
Ja, nee, absoluut. Ik heb zelf ook, voor ik het boek las, altijd was het idee van... Een artiest als Bruce kan ook alleen maar uit Amerika komen. Hij is een working class hero. Ja. Hij beschrijft het land Amerika en zijn langgerekte wegen en zijn stoffige woestijnroad.
Europees bloed.
Ja, dat zit gewoon in hem. En dat kan hij niet, kan niet kopiëren. En dat is ook, al die teksten gaan ook over dingen uit Amerika. En het is Amerikaans. Ik bedoel, Bruce kan alleen maar uit Amerika komen. Maar waarom wou ik dit zeggen? Want jij vroeg...
Ja, ja, of dat niet een beetje de kracht van Bruce Springsteen was. Die,
Ja, ja, want precies, hij spreekt ook aan omdat hij, wat ik zelf... En hij is er zelf ook heel bewust van. Hij zegt, ik ben geen goede zanger. Maar ik ken hele goede zangers, maar die zijn niet overtuigend. Want die zingen niet believable enough. En hij zegt, ik doe dat wel. En ik denk, ja, dat klopt. Ik vind hem... als hij zingt, het is convincing. En hij is believable. Hè? En hij meent het ook. Zo komt het tenminste over. En dat is... ik denk dat dat veel belangrijker is. En dat zie je ook bij Dylan. dan uiteindelijk of je technisch goed kan zingen. En dat is wel een ding dat bij Bruce heel sterk geldt ook. Ik bedoel, hij is ook niet de beste gitaarspeler in de wereld of zo. Hij is ook niet... hij is gewoon completely 100% met muziek bezig. En hij gaat ervoor, weet je wel. Vanaf daarheen. En je ziet ook echt pas in zijn leven dat rond zijn 40ste, zo is het boek ook opgebouwd een beetje, dat er aan een keer verandert de toon. Ja. Hij is dan al zwaar multimiljonair natuurlijk. Zijn vrouw, Patti Shelfa, die hij al heel lang kende en die ook in zijn band zit. Maar pas na jaren krijgen ze een relatie. Wordt zijn vrouw, en daar is hij nu nog steeds mee getrouwd. En daar hebben ze 3 kinderen samen. Maar dan pas verandert de hele toon. En dan pas krijgt hij ook meer rust. En zie je ook dat hij over andere dingen begint te schrijven. Mm-hmm. Tot dan toe in het boek gaat het alleen maar over muziek. En alles wat hij omschrijft is ook gekoppeld aan muziek. Weet je wel. Dat is ook wel, vind ik ook wel goed om te zien. Een soort menselijke kant. Ik heb bijvoorbeeld ook het boek van Keith Richards gelezen. Wat ik net al zei. Die heeft een... dat gaat alleen maar over muziek. Alleen maar. En dat is ook wel interessant te lezen. Maar ik denk dat hij bewust ook zijn best heeft gedaan om de rest eruit te houden. En dat doet Bruce niet. Mm-hmm. Hij beschrijft zijn leven. En je ziet gewoon een kant op rond zijn 40ste. Dat hij kinderen krijgt. Dat hij getrouwd is. Dat hij wat rust krijgt. En dat hij dan meer op zoek is van... wat is er nog meer in het leven, weet je wel?
Heb je het idee dat het ook een normale biografie zou kunnen zijn... in plaats van een autobiografie, als je het leest?
Nou, dus...
is het heel erg vanuit zijn eigen perspectief?
Goeie vraag. Ja, ik denk inderdaad dat hij ook als enige dit had kunnen schrijven. Ik heb ook echt bewust gezocht van hoeveel mensen hebben dit geëdit... of hoeveel mensen hebben... En hij doet wel dankwoordjes en zo, maar het zijn toch heel direct zijn eigen woorden.
Geen ghostwriters of...
Nee, geen ghostwriters. Je ziet ook in een manier van schrijven in sommige zinnetjes... dat hij een songwriter is, bijvoorbeeld bepaalde alliteraties die hij gebruikt. Dat is wel leuk om te lezen. Maar vooral ook de inhoud. Ik bedoel, hij is zo'n groot artiest en hij gaat al zo lang mee dat er al zoveel biografieën over hem zijn geschreven. Maar ja, dit is de definitive, denk ik. Hij zal nog wel hopelijk een paar jaar meegaan. Er komen misschien nog wel een paar albums aan. Want ik bedoel, hij is de laatste jaren weer zeer productief. Hij toert nog gigantisch, dus er komt nog wel wat aan. Maar uiteindelijk zeg ik van, pak zijn hele oeuvre, zet dit boek erbij en dan begrijp je het concept Bruce Springsteen. Trouwens, Springsteen is een Nederlandse naam, wist ik niet.
Springsteen.
Ja, klinkt heel logisch, maar ergens in zijn overgrootvader kant, die was in Nederland.
Oké.
Was mij zo niet bekend. Maar uiteindelijk is het vooral katholiek, Iers, Italiaans bloed wat er door hem heen stroomt. Mm-hmm. En daar refereert hij ook heel vaak aan. En hij voelt hem heel Iers. En hij is ook verbonden trouwens met U2. voelt hij ook even verbonden. Maar vooral ook de Italiaanse kant en de passie en de schrijft hij ook veel over. En trouwens, wat ik ook nog wil zeggen over het boek. Ik ben erin begonnen te lezen en toen kwam ik erachter dat er is ook een audioboek van door hem zelf voorgelezen.
Okay. Ja, dat is wel leuk.
En dat is fantastisch. ik denk, nou weet je, je gaat een beetje half om half doen, maar uiteindelijk heb ik meer naar het audioboek geluisterd.
Okay.
Want hij vertelt, het is alsof je tegenover Bruce zit en die zit gewoon te vertellen over zijn leven. Ja, het is fantastisch. Ik kan echt iedereen aanraden hoor. Als je het boek wil lezen, zou ik echt zeggen van koop dan het audioboek, want dan is genieten. Dus, waarom we nog even helemaal terug naar waarom een brugartiest? Nou, ik denk dus dat hij in een generatie viel die ertussen zat. Ik denk dat hij ook een bewijs is van goede muziek is van alle tijd. Ik denk ook namelijk dat, ook al zou Bruce bijvoorbeeld, zou vandaag dag ook wel een Bruce geboren kunnen worden. Omdat heel veel van wat hij bereikt heeft is gewoon op basis van energie en toewijding en passie. Maar goed, het heeft ook te maken natuurlijk met wat voor milieu kom je en hoe is de situatie om je heen. En wat ik bedoel, heb je ook thema's om over te zingen?
Ja.
Het is ook heel veel, het is ook een hele, dat was mij helemaal onbekend. Maar op het moment dat hij een beetje met muziek bezig was net en voordat hij recording artist was, voordat hij platencontract had, toen was het de vraag van, moet hij naar Vietnam toe of niet? En een van zijn oud-bandgenoten is gewoon omgekomen in Vietnam, weet je wel.
Okay.
En later heeft hij in de jaren 80 ook heel veel gedaan voor Vietnam-veteranen met benefitconcerten en zo. Maar dat zijn dan van die, dat zijn van die problematiek waar wij vandaag de dag helemaal niet bij nadenken. Maar van hem was het een soort reëel iets van, ja shit, ik kan wel opgeroepen worden. En misschien moet ik wel in militaire dienst, misschien word ik wel uitgezonden naar Vietnam.
Ja.
Ja, crazy. Maar dat zijn dan wel weer, daar heeft hij dus ook nummers over geschreven. Dus dat, ja, weet je, dus het is ook in die zin een kind van zijn tijd. Hè? Die thema's, die kun je alleen maar beïnvloeden worden als je in die tijd leeft. Maar het is ook wel... Ja, hij schrijft nu ook nummers. En ik, dan kom ik helemaal terug bij het begin. Ik ben Bruce een beetje leren kennen rond The Rising. En dat is een album... ja, het is eigenlijk het verwerkingsproces van Amerika na 9-11. Het album is van 2002. Ja. Hij was al bezig met heel veel van die nummers. Maar ik
je bent niet eerder in aanraking gekomen met Bruce.
Ja, zeker wel. Maar op een gebruikelijke manier. Ik bedoel, iedereen kent...
De radioliedjes, zeg maar.
Ja, de radioliedjes. Ja. Iedereen kent de clips. Iedereen kent Born in the USA, Dancing in the Dark. Al die nummers. Ik heb er nog een cassettebandje uit 1997 of zo. Met ook nummers van Bruce erop. Kwam ik laatst nog weer tegen. Maar er was nooit de klik van nu ga ik alles van hem luisteren. Nu ga ik alles van hem. Nee, dat was nooit. Dat was altijd, ik kon hem heel erg waarderen. En, maar toen dat album. Ik heb zelf een beetje een soort van band met dingen die 9-11 gebeurd zijn. Dat ik zelfs toen in die periode in New York was. Maar ik zeg altijd dat album is een soort verwerkingsproces van 9-11. En al die nummers die, die erop staan. En dat was ook weer een keerpunt voor in Bruce's carrière. Omdat vanaf toen is hij weer ook met de Eastern Band op pad gegaan. En vanaf toen... na een paar wat, ja, een beetje sappelen met wat met zijn muziek, had hij weer richting gevonden, weet je wel. Dus dat is wel, ja. Dat, en sindsdien, ja, ook een beetje in de gaten. En ben ik wat bezig. Dus toen ik zag dat, dat hij dus een biografie had, was ik enigszins verbaasd. Dat was volgens mij in september. Ik denk, huh? Bruce heeft een eigen bio geschreven, die moet ik hebben. Dus die heb ik gelijk besteld. Ik was er nog niet eerder aan toegekomen, deze maand pas gelezen. Maar ik kan hem zeker aanbevelen.
Okay.
Ja, absoluut. Ik denk dat ik daarmee wel alles heb gezegd wat ik zou willen zeggen. Ja, en doe het audioboek, hè. Ook omdat hij dat zelf voorleest. Hey, echt, ja. Het is, hij heeft ook een goede stem om voor te lezen.
Ja,
een rauwe,
sowieso, ja. Ja.
En het is zijn eigen verhaal. Het komt uit zijn eigen mond. Dus hij heeft het zelf opgeschreven. Dus ja, en het zit ook vol met, ja, er zitten leuke anekdotes in. Maar wat ik vooral ook zie is, het is niet zo'n... het is echt wel een, het is echt wel een denker ook, weet je, en ook wel een twijfelaar. En hij beschrijft die processen ook goed, en met name het maken van die albums. Wat voor strijd hem dat soms opleverde. En Born to Run had hij al een paar keer echt weggegooid.
Ja,
het wordt niks.
Ja.
En uiteindelijk is dat zijn doorbraak geworden. Het is wel een mooi vent. Dus en hij kan zich nog steeds dus druk maken of hij wel, actueel is en of hij wel... Dat vind ik zelf bijzonder. Ik denk van, ja, maar maak je je druk om, weet je wel? Maak gewoon muziek.
Mm-hmm.
Want hij achter in het boek, wat je vaak ziet bij die biografie, is dat de beginverhalen zijn natuurlijk helemaal zijn veel denser, zijn veel ingekorter, omdat het natuurlijk verder weg is. En naar het eind toe worden dingen die op de grote schaal helemaal niet zo relevant zijn, worden dan wat meer verteld, omdat het dichterbij is.
Mm-hmm.
Dat zie je bijvoorbeeld in de biografie van Neil Young, die ik ook heb gelezen. Dan... vind ik de beginverhaal veel interessanter. Maar hij zit vooral te praten over dingen die daar gebeurd zijn terwijl hij dat hoofdstuk schrijft. Ik denk, boeien. Ja, ja. In de grote schaal van Things is dat helemaal niet zo boeiend. Maar bij Bruce is er een veel betere balans tussen wat hij vertelt over zijn beginjaren en over zijn eindjaar. Maar er is toch aan het eind een steekje. En dat vind ik wel opvallend over de Wrecking Ball. Of was het Magic? Nou ja, een van de latere albums dat hij niet zo goed ontvangen was. En dat steekt hem. Of zo, weet je. Want hij zegt, dat is mijn beste werk. Ik voel dat dit mijn beste werk is. En toch is het niet goed ontvangen. En, of niet goed genoeg voor zijn gevoel. Dan denk ik van, wauw. Kerel is over de 60. Multimiljonair. Alle critici zijn vol lof over hem. En dan toch nog zo druk. Maar en je hebt voor je eigen gevoel heb je echt een goed album afgeleverd. Hij zegt, hij vindt dat zijn beste werk ooit.
Mm-hmm.
En dan toch... even in dit boek een steekje maken van... ja, maar jongens, jullie vinden wel dat ik dit album niet goed gedaan heb... maar ik vind het mijn beste album. Dan denk ik van, wauw, maak je niet zo druk. Maar ook daar komt weer terug, hè. Depressie, anxiety.
Ja.
Dat was wel, dat is wel wat ik het meeste bij zal blijven van dit boek. En de relatie met zijn vader en hoe hij dat... in de latere jaar, toen zijn vader uiteindelijk gediagnosticeerd was... en medicatie kreeg, werd ook wel wat beter. En vertelt hij er ook mooie verhalen over... Maar hij maakt ook zelf een brug naar hoe hij dat met zijn eigen kinderen wil doen. En dat vind ik ook mooi om te lezen, gewoon de mens. Hè?
Ja, dus, de mens. Mens achter de artiest.
Ja.
Ja.
Nou, dat dus Bas over Born to Run van Bruce Springsteen.
Ja, duidelijk aanraden dus, in ieder geval.
Absoluut.
En over depressie gesproken en katholicisme en al die zaken, die nemen we mee naar het volgende onderwerp.
Lekker.
Ja.
Waar gaan we het over hebben?
De laatste dichtbundel van Joost Zwageman, Waak het over God heet het. Het is begin dit jaar verschenen bij Hollands Diep, uitgever. En ik wou het eigenlijk even hebben over een driehoekje in de Nederlandse schrijverswereld.
Een driehoekje in de Nederlandse schrijverswereld naar aanleiding van het Wakend over God. Dichtbundel van...
Over drie schrijvers, in ieder geval sowieso Joost Zwageman, die is begin dit jaar eind vorig jaar moet ik zeggen, 8 september 2015 is hij overleden, zelfmoord.
Ja.
Wim Brands, die is begin dit jaar overleden, ook zelfmoord, 4 april.
Wim Brands, ja, de boeken. De
presentator van VPO Boeken.
Ja.
En Rogier Wieg, de dichter en ook schrijver. En die overleed 15 juli 2015. Euthanasie. Geen zelfmoord, maar euthanasie. Maar goed.
Joost ken ik. Wim Brandt ken ik van televisie. Rogier
Wieg heet die.
Rogier Wieg. Dan moet je even, want ik misschien dat de luisteraar denkt van Circle, ken je die niet? Maar ik ken hem niet.
Nee. Hij is ook hij is bekend geworden met zijn roman Kamerad Scheermes. Dat gaat over zijn depressies eigenlijk. Okay. Hij leidt aan major depressions. Dus hele heftige, langdurige depressies. Hij heeft meerdere keren zelf een poging gedaan. Heel aangrijpend boek. En verder, vooral bekend als dichter eigenlijk. En hoe ik eigenlijk aan hem ben gekomen, dat is... Ik mag graag naar VPO Boeken kijken. Iedere zondagochtend op tv. Dat is heerlijke slow television met diepgang. Het gaat niet over de schrijver zelf, maar het gaat echt over de boeken die geschreven worden. Dus, Wim Brands presenteerde dat. Vaste presentator, iedere zondag had hij 2 boeken gelezen. En daar stelde hij dan vragen over met de schrijvers. De boeken die stonden altijd voorop. Geen sterrendom of sterrenlures bij Wim Brands, bij de presentator. Dat vind ik Adriaan van Dis bijvoorbeeld ook.
Oh, ja.
Bekend televisiemaker, hè. Nou, die mag graag zijn eigen ego een beetje strelen tijdens zijn interviews. En te koop lopen met zijn talenkennis, et cetera.
Ja, dat is heel briljant met... ga maar verder. Ja.
Ook geweldig presentator, hoor, daar niet van. Maar hierin verschilde Wim Brands wel van Adriaan van Dis.
Ja.
Met
Willem Oltman zat van Dis zo'n mooie scène dat ze elkaar in de haren vliegen.
Maar klopt. Ja.
Gaan we even linken.
Wel een linkje erbij zetten. Op een gegeven moment, in 2014 was dat, interviewde Wim Brands zijn vriend en mede-collega-dichter Rogier Wieg. En dat deed hij bij hem thuis. Dus niet bij de Hortus in de studio, maar op locatie. Want Rogier Wieg was te ziek om eigenlijk naar de studio te komen. Vol met medicatie. En het was echt een heel erg aangrijpend interview.
Dat is ook op YouTube of zo?
Staat op uitzending gemist, die linken we ook even door.
Oké. Okay.
Op dat moment stond Rogier Wieg eigenlijk, had eindelijk de dokter zover dat hij euthanasie kon plegen. En ik weet niet of dat nou in Nederland of in Duitsland of België gebeurd is, maar
okay.
Een heel langdurige procedure, maar het lijden was eigenlijk te groot om verder te leven. Ik heb wel een paar gedichten meegenomen, misschien, want ik... Jij kent niet zoveel van hem?
Nee, ik hoor echt vandaag voor het eerst van Rogier Wieg.
Ik zou even kijken, want ik had het... Nee, kijk.
Maar dat is zijn link trouwens met Wim Brandt.
Een goede vriend.
Hè. En de link met Joost?
Joost Zwageman, die stond op het moment dat hij euthanasie pleegde. Stond Joost Zwageman met een telefoontje constant te bellen naar hem van doe het niet, alsjeblieft. En,
ja. Wauw, terwijl die zelf...
Precies, en daar komen we later even op terug, denk ik. Yeah. Joost die overleed zelf eigenlijk binnen een jaar later. Dus hoe dat allemaal zit, dat is wel interessant. Wel een zwaar onderwerp trouwens.
Ja, dat is heel zwaar.
Goed. Wel mooi hoe dat in de gedichten in ieder geval naar voren komt bij alle drie. Dus ik denk dat het een idee is om van alle drie een paar gedichten te lezen.
Ja.
Ik heb een paar laatste gedichten van Rogier Wieg opgezocht. Die zijn volgens mij niet in een bundel verschenen, maar nog postuum door zijn uitgever op de website gezet.
Ja.
En die zijn allemaal in 2015 geschreven.
Dat is zijn laatste, ja.
Ja, en opmerkelijk is eigenlijk bij zowel Roger Wieg eigenlijk als Joost Zwageman beide op jonge leeftijd God eigenlijk doodverklaard.
Mm-hmm.
En toch blijft het een terugkerend thema in de gedichten. En vooral naarmate het naderende einde eigenlijk.
Yeah, yeah.
En dan, God die leeft dan niet meer zozeer, maar wordt wel, komt terug in de taal en in de kunst. En met name bij Joost Zwageman, daar hebben we het eerder wel over gehad.
Yeah.
De vorige brug, voor mij 2 uitzendingen geleden.
Zoiets, ja.
De stilte van het licht.
Stilte van het licht.
Nou, dit is Roger Wieg dus. I want to talk about you heet het gedicht. God geeft mij nog een laatste gedicht. In uw metaforen beveel ik mijn lichaam en geest. Laat mijn dood een bloemlezing zijn van iemand en iets. God maak van mijn pijn een bloementrompet en maak van mij een vuurzee van water. Zo zal ik niet sterven, maar ga ik alleen een beetje dood. In mijn ruggenmerg strooit u confetti en daaruit zullen vleugels groeien. Zo zal ik gezelschap voor u zijn. En u vliegensvlug voorlezen uit oude boeken. Mijn God, ik zal u niet verlaten. Het eerste gedicht. En gedicht wat hij een dag eerder schreef. Het rode leven regent. Ook een beetje dezelfde thematiek eigenlijk. Aan de ene kant is er nog een kant. Aan de andere kant is er geen kant meer. Ik kan niet heen en weer. Al zou tijd mij dat wel toestaan. De schepping wil het niet. De dood is de langste hoogte, voor- en zijkant van het hout. Driedimensionaal niets, waarin ik liggen zal. Ik schrijf toch weer een vers over wat er komen gaat. Komt dit door het weer vandaag? Er valt rode regen op de wereld. Het regent leven. Misschien zonder DNA. Onwereldlijke maat die niet naar niets toe gaat als ik, maar komt vanuit het universum, verslingerd door het al. Rode regen valt uit rode ogen, die wenen om de staat van zijn lijf en stof. En niets is een oud verhaal dat met lege handen, rood doorweekt door de regen, nooit meer thuis komt. Dit niets spoelt ook de rode regen niet naar huis. En niet meer weg. Zie, ik ben het maar. Nou, ik vond het zelf een heel aangrijpend gedicht eigenlijk.
Kun je, voordat ik begin, kun je aangeven waarom? Wat spreekt jou erin aan, Bas?
Wat mijzelf in aanspreekt, dat weet ik eigenlijk niet. Het is heel erg puur. En je merkt eigenlijk de manier waarop hij over zijn depressie eigenlijk schrijft, is heel erg luchtig. En op de een of andere manier, hij gaat ermee om als een soort van thema.
Oh ja, eigenlijk tot onder.
Ja. En misschien omdat hij al een beetje op moe is gestreden. En hij heeft eigenlijk de keuze al gemaakt om te sterven. Maar hij weet niet wat er gebeuren gaat.
Ja, maar... Nee, precies. Daar heeft hij ook vragen over. Maar wat mij uit een van die zinnen van het eerste gedicht, I want to talk about you.
Ja.
Wat bij mij is blijven hangen net, is dat hij zei van zo verleid ik niet, maar ga ik een klein beetje dood of wat was
het? Ja, zo zal ik niet sterven, maar ga ik alleen een beetje dood.
Ja, maar dat klinkt net alsof je niet dood wil, dat je toch hier wil blijven.
Ja, ja, ja. Ja, misschien ook wel, maar ja, die keuze heeft hij eigenlijk niet meer, want hij krijgt zoveel medicatie dat hij eigenlijk niet meer leeft.
Mm.
Dat wordt een kastplantje. En dan zie je ook wel in die documentaire eigenlijk hoe die erbij zit. Maar ondanks zijn zware ziekte eigenlijk nog heel erg... nuchter kan vertellen over allerlei zaken. En dat, die zal ik zeker aanraden, is juist denk ik zeker een aanrader.
Ja.
We zullen hem ook even linken onderin.
Ja.
Goed, ja, en ja, vanuit Roger Wieg eigenlijk door naar Wim Brands.
Ja.
Tal van schrijvers heeft hij geïnterviewd. En net wat ik zei, ik heb altijd geweldig... respect voor die man gehad. En vooral de manier waarop hij presenteerde.
Wat was er zo goed aan? Je schetste eerder het niet zo om zichzelf draaiende, maar om de boeken.
Dat was het belangrijk. Zeker. En ook wel de intelligentie die hij had. En de goede interviewtechnieken. Hij stelde hele juiste vragen en wist de schrijver echt meer... te laten vertellen. Dus echt...
een laagje dieper te komen.
Ja.
Ja. Maar, kijk, de vraag die ik dan gelijk heb... ook omdat je nu zo dicht naast elkaar zet... en ze ook met elkaar verbonden zijn op een bepaalde manier... Joost, Rogie en Wim. Mm-hmm. Wat is dat toch met die mensen als ze ervoor kiezen om...
Ja, want ik heb hier de Vrij Nederland bij me. En er stond een voorpublicatie in van een boek van Jeroen Brouwers. En het heet Het Verlangen om er niet te zijn. Het gaat ook deels over Joost Zwageman. En ja, die Jeroen Brouwers, die gaat wat dieper in over zelfmoord.
Mm.
Ook onder schrijvers. En zo bijvoorbeeld Hemingway.
Ja, ja.
Bijna zijn halve familie heeft op dezelfde manier zelfmoord gepleegd met een pistool.
Ja, dat is heel wrang verhaal ook. Ja.
Ja. En ja, zo zijn nog veel meer. Duperon, dat was een Nederlandse schrijver die zelfmoord, of zijn vader en zijn opa geloof ik, die pleegde beide zelfmoord.
Mm-hmm.
En ja, hoe dat eigenlijk doortrekt. En ik vraag me dan wel eens af, dat komt hier niet zo goed in naar voren, maar of de literatuur en de kunst, zeg maar, die indrukken die alle drie eigenlijk met zich meedragen, of die op een gegeven moment te zwaar zijn geworden.
Oké, dat ze op zo'n manier dat ze geen
gebucht gaan om de vele
al die prikkels, dat er geen, er is geen filter, er is geen muur voor, het komt allemaal rauw binnen. Mm-hmm. En als dat maar binnen blijft komen, dat je dat niet meer kan handelen.
En als je dan al vatbaar bent voor depressie en andere zaken.
Ja, maar dan heb je natuurlijk altijd de vraag van correlatie en causatie. Mm-hmm. Hè?
Ja, ja.
Wat zou hier het verband zijn? Is het, zijn ze dichter omdat, of zijn ze gevoelig voor depressies en daardoor dichter zijn? Dat verschil.
Ja, ik denk dat ik meer naar het eerste neig, denk ik. Maar ik ken eigenlijk te weinig van ze om dat te kunnen zeggen. Ja, Wim Brands, die had gezondheidsproblemen in ieder geval. Volgens mij had hij kanker.
Oké. Okay.
Ja, en begin dit jaar heeft hij dus zelf me gepleegd. En ik heb ook een paar gedichten van Wim Brands. Die heeft ook vlak voor zijn overlijden een bundel uitgegeven. Dat is 'Smiddags zwem ik in de Noordzee. Okay. Hij stond in 2015 nog op op de Nacht van de Poëzie. Dat is een jaarlijks festival in Utrecht.
Okay.
En daar dragen allemaal schrijvers gedichten voor eigenlijk. Dat is gewoon een popfestival, maar dan met gedichten. Dat is ook misschien wel even leuk om erbij te zetten. Even op te zoeken straks.
Ja, even opschrijven.
Daar lees je zelf uit die bundel. Ik heb ook drie gedichten naar die bundel meegenomen.
Oké. Okay.
Twee gedichten, sorry. Die komen dus uit die bundel 'Smiddags zwem ik in de Noordzee. Ze zijn titelloos allebei. In de eerste nacht nadat ik had gehoord dat je ziek was, schrok ik wakker. Het waaide buiten. Het waait, zei jij, die nog geen oog had dichtgedaan. En je glimlachte. Ik begreep het pas later. Wat er ook is, het zal de natuur een zorg zijn. Het waait, het waaide. Buiten klonk de troost van de onverschilligheid. Ja, en daarin, ja, dat is iets subtieler dan Roger Wier eigenlijk. Hè, hoe hij met zijn nadere einde eigenlijk omgaat. Maar toch, ergens in die gedicht ook, zie je ook een soort van een signaal eigenlijk, of een noodkreet. Wat er ook is, het zal de natuur een zorg zijn.
Mm.
En ook in andere gedichten nog een paar van zulke zinnetjes die eigenlijk achteraf, ja.
Ja, iemand die zich volledig alleen voelt. Overgeleverd aan de natuur.
Precies, ja. En ja, ik weet niet of je het allemaal mee hebt gekregen met het laatste album van David Bowie, hoeveel hints erin zaten verwerkt eigenlijk, vlak voor zijn...
Ja, maar de vraag die ik heb hem niet heel goed in verdiept, maar de vraag die ik dan gelijk daarbij had is van, is dat niet wat mensen erheen gaan zoeken?
Nou ja, deels wel, dat heb ik ook, want er zijn zoveel dingen die zijn erover geschreven eigenlijk. Maar deels denk ik ook wel dat, ook in de thematiek van de nummers, ja, daarin komt al heel erg naar voren... bepaalde zeg maar thema's dood en ziekte en naderend einde. En dat heb ik ook wel heel erg bij deze gedichten eigenlijk. Mm-hmm. Ook de andere gedicht.
Maar denk je dat ze erover moeten schrijven omdat dat het enige is wat ze bezighoudt? Of denk je ook dat... Maar kijk, ik denk ook dat schrijven een soort manier is van dingen verwerken.
Ja.
Dus eigenlijk zijn die gedichten gefaald in het verwerken.
Ja, misschien wel. Hè. Ik denk ook wel dat het een soort van reflectie is van waar ze mee bezig zijn. Hè. Een dichter schrijft vaak over wat hem bezighoudt.
Ja.
En denk dat het hier ook wel een beetje in terugkomt.
Ja. Want wat er in, dat is altijd vaak met dichters en ook met iemand als Bruce, hè, wat erin zit, dat moet eruit. Maar moet dat er dan uit omdat ze anders niet verder kunnen? Omdat het zeg maar zo hoog zit en ze moeten...
Ja, dat weet ik dus niet, want verder kunnen ze niet.
Ja, nee, precies. Ja. Ze kunnen al niet verder, dus...
Ik denk dat ze toch ergens dan een plekje willen geven of de wereld nog in willen slingeren op de een of andere manier. En ja, vooral in het geval van Wim Brands.
Ja, want heb jij het idee dat het dichters zijn die voor zichzelf schrijven of dat het dichters zijn die voor een publiek schrijven?
Nou, ik sowieso Joost Zwageman natuurlijk was een publieksmens. Hè?
Ja.
En Wim Brands ook, vooral in de literaire wereld. Hè? We hebben tal van bloemlezingen en zo verzorgd en voorzien van voorwoord. Veel geschreven over poëzie van anderen, literatuur van anderen.
Ja.
En het zijn wel persoonlijk gedichtjes, maar toch... voor een groot publiek eigenlijk.
Ja, wel, ja, dus ook met dat in gedachten. Ja.
En ja, Roger Wieg, die had het, is vaak geïnterviewd en is vaak in de media verschenen vroeger. Tot hij op een gegeven moment eigenlijk steeds verder wegzonk in zijn depressies. Dus ik denk wel dat het niet alleen voor hemzelf is. En, kijk, bij Wim Brands en Roger Wieg ontbreekt dat grote mediacircus natuurlijk na een dood. Hè? De collectieve rouwen van Nederland.
Ja.
Dat bij Joost Zwageman.
De wereld
draait
dood was wel, niet die dag ingeruimd
ja,
om...
De wereld draait dood, zeg maar. Ja,
ja.
Ja. En ja, heel begrijpelijk op de een of andere manier. Ook wel een heel bijzonder... ja, eigenlijk best wel nieuw, hè? Hoe dat in Nederland gaat de laatste tijd. Met grote bekende Nederlanders die...
nou, je hebt jou, bedoel je dan de kunstenaars? Want hebben we ook Cruijff meegemaakt natuurlijk. We hebben die is overleden dit jaar.
Ja, maar vooral bij mensen zoals Joost Zwageman, eigen schrijver. En wat een beetje meer rock'n'roll schrijver door de tv-uitzendingen, die colleges die je gaf.
Ja,
en
ja.
Dat een schrijver en dichter eigenlijk zo in de zijn plek heeft gekregen in de, in de media. Ja, Boudewijn Burg, natuurlijk spraken we eerder over.
Ja.
Maar die was toch van een ander kaliber dan Joost Zwageman. Boudewijn Burg, die streefde naar om bekend te worden.
Ja.
En ik weet niet of dat met Zwageman ook het geval was.
Nee, precies.
Goed, ik heb hier nog één gedicht van Wim Brands.
Ja, want ik moet nu ook denken aan Herman Brood trouwens. Die is natuurlijk ook van het dak gesprongen. Omdat er...
Vooral vanwege verslaving en...
Ja, er was ook geen einde meer. Of nee. Er was ook geen goed einde meer.
Nee,
ze
hadden
zoiets van, dan maken maar op een einde. En dat was dan ook natuurlijk wel groot nieuws in Nederland.
Ja. Nou, dat was dan ook natuurlijk een hele theatrale zelfmoord eigenlijk.
Ja.
Hè? De dak van het Hilton Hotel was geloof ik in Amsterdam.
Ja.
Ook ja, geel en stijl. Misschien zelfs door zijn dood nog lichtjes provocerend.
Ja, want denk je dat deze drie mannen dat als doel hebben gehad?
Nou, ik denk het niet. Voor mij is het allemaal wel in redelijk stilte gebeurd.
Nee, precies. Dat is het grote verschil inderdaad.
Komen we zo meteen nog in terug over in de gedicht van Joost Zwageman, waarin het helemaal duidelijk is over zijn nadere dood. Eerst nog een gedicht van Wim Brands. Mijn liefde voor haar begon als een geloof. Ze was er op een dag. Daarna volgden bedremmelend woorden. De redenen. Haar licht loensende ogen. Hoe ze sprak. Nee, 's middags zwem ik in de Noordzee. Hoe in dat water haar armen nauwelijks bewogen. Eenvoudig. Achteraf is alles altijd eenvoudig.
Ja.
Mooi gedicht. Maar misschien dat we die bundel van Wim Brands later nog eens bespreken in ieder geval.
Ja, lijkt me een goed onderwerp voor...
En misschien wat dieper op de persoon Wim Brands ingaan. Maar goed, van Wim Brands dus en Roger Wieg naar Joost Zwageman. Wat ik net zei, hij stond... Joost Zwageman heeft heel veel geschreven over zelfmoord en euthanasie in de literatuur in Nederland. En ook ook buiten Nederland. En hij was ook bezig met... Of hij liep met het idee een boek erover te schrijven. Hè?
Ik heb altijd die vraag. Komt die fascinatie, is dat gegrond in het feit dat hij zelf dat soort verlangens en behoeftes heeft?
Ja, hij heeft
of
altijd,
voedt het juist?
Dat is hem dus meerdere malen gevraagd van, waar komt dat nou vandaan? Ja. En zei altijd, nee, dat is niks voor mij, zelf een plegen. Daar ben ik veel te gedreven voor en ambitieus en dat gaat mij niet gebeuren.
Het is ook mooi dat je niet gedreven en ambitieus kan zijn zonder die gevoel. Maar
mm-hmm. ja, ja,
volgens mij is dat niet helemaal. Nee. Maar hij zei dat dus, ja.
Huh? Ja. Dus ja, ik kwam ook een beetje als verrassing daardoor. En vooral
absoluut, dat net zeker.
Wat ik zei, dat hij onder dat op het moment dat Roger Wier zelfmoord of euthanasie wilde plegen, dat hij...
Telefoon in de hand.
Telefoon aan de hand, zijn vrouw. En volgens mij, en hij heeft later excuses gemaakt naar de vrouw van Roger Wier van, had ik niet moeten doen, maar...
Oh ja?
Dat...
Ja, want uiteindelijk, hij is zelf 8 september en Roger Wier op 15 juli.
Ja, ja, er zit weinig tijd tussen.
Dat is echt, ja. Dat is 2,5 maand mm-hmm. ongeveer.
Deze benoemd is verschenen in, volgens mij, januari 2016. Mm-hmm. Dus na zijn dood nog.
Ja.
En er staan ook echt een beetje gestoeld op 2 thema's. Aan de ene kant, misschien wel 3 thema's. Aan de ene kant de God van zijn jeugd eigenlijk, de katholieke God. Nou, dan vooral een beetje oud testamentisch God en...
Ja.
Hoe dat vroeger in zijn leven speelde.
Ja.
En ja, op een gegeven moment heeft hij die dood verklaard.
Ja.
Hij gelooft er niet meer in.
Ja.
Nam maar afstand van. Vertelt hij ook. En heeft hij ook een paar gedichten over geschreven. Hoe dat ging. Ja, later komt hij toch terug bij een soort van godsbesef. Of ja, een twijfel over God. Maar dan is God is eigenlijk... God als afwezige geworden. God is het niet, die heeft zich teruggetrokken. En die zit in de kunst bijvoorbeeld. In de,
ja,
in de raar veranderen van de wereld, zeg maar.
Ja, daar hadden we het toen ook over gehad.
Ja, ja. En het is een beetje dezelfde God die terugkomt bij Roger Wier in die gedichten eigenlijk. Hè? Van, ik probeer je wel te vinden, maar waarom luistert u niet naar mij, zeg maar. En,
ja.
En, dat vind ik wel heel fascinerend, wat het eigenlijk vandaan komt.
Heb je daar voor jezelf een verklaring voor of invulling voor, waar dat vandaan zou kunnen komen?
Ja, ik denk wel dat het te maken heeft met dat ze een soort van hogere macht ervaarden eigenlijk. Maar,
in hun jeugd, bedoel je dan?
Nee, later vooral.
Later, toch wel.
En die voortkomt uit, of die verweven zit door kunst, door geschept materiaal, zeg maar. Door literatuur, door schilderijen, et cetera. Hadden we het eerder over Joost Zwaagman. Die gaf een lezing over religie in de kunst. Mm-hmm. Aan de hand van een boek van Alain de Botton, een bekend filosoof. Over mystiek in de kunst. Dus, en hij vond het eigenlijk dat het veel te onderbelicht was. Hè? Want veel kunstenaars die waren geïnspireerd door iets anders dan alleen maar andere kunstenaars. Maar
ja.
Die werkten ook voor een hoger... Goed, hoewel ze vaak niet wisten hoe ze dat dan voor zich zagen, maar
ja.
Ze twijfelden wel over iets. En dat vind ik ook bij Joost Zwaagman steeds terugkomen.
Ja, maar waar komt die twijfel dan vandaan? Want je zegt hij katholiek opgevoed en daarna verklaart hij God dood.
Ja,
maar dan later komt er toch ergens weer een
Ja, God blijft misschien wel dood. Maar ze zien God dan als iets anders, zeg maar. En ze ervaren wel dat hij er is, maar dan wel afwezig is. Ze proberen tot die God te komen, maar die God die heeft eigenlijk de telefoon op de haak liggen.
Ja.
En,
Maar lees er een van Joost dan.
Ja, ik heb er een paar. En ja, het derde thema trouwens, dat is dan weer die zelfmoord die terugkomt. En in een paar gedichten heeft hij er eigenlijk al helemaal voor zich hoe dat gaat gebeuren.
Wacht even, derde thema.
De eerste twee, de God van zijn jeugd en ja. Zijn katholieke gezin
ja.
En hoe die is opgegroeid. De tweede, mystiek in de kunst. Hè. Er gaat heel veel over kunst ook. En
ja.
Heel veel mensen die kennen Joost Zwaagman ook als een beetje bruggenbouwer tussen de musea en het grote Nederlandse publiek. Hè. Hoe hij over Rotko kon vertellen in bijvoorbeeld een uitzending van De Wereld Door.
Bruggenbouw, daar houden wij van.
Ja, deze podcast. Precies. Maar ik vind het ook heel knap hoe je dat deed. Want moderne kunst is niet makkelijk.
Mm.
En vooral als je helemaal niks van de context weet. Hè.
Ja.
Je kan niet zomaar iemand voor een schilderij van Mondriaan zetten.
Nee, absoluut.
Ik bedoel, dat kan een kind van 6 kan het ook doen.
Nee, over moderne kunst wat je zegt, Bas. Ik was toen een keer in het Louvre.
Mm-hmm.
En pas vanaf dat moment snap ik Picasso. En dat kwam omdat de tentoonstelling op zo'n manier was opgesteld dat ze ook niet alleen die schilderij lieten zien, maar gewoon de uitleg van wat zit hier nou achter en hoe is die kunst naar je toe gekomen. En wat betekent het allemaal en hoe moet je dit zien? En daarom vind ik... Kijk, ik ben ook wel eens... Dan ben je op vakantie in Zuid-Europa en hebben ze heel veel van die... Dat noemen ze een museum, maar dan staan heel veel oude stenen en beelden.
Ja,
met niks erbij, geen niks beschrijving. Van, ja. En dan lopen mensen heel interessante foto's maken. Ik denk al van, ja, maar dit is onzin, want ik kan hier niks mee. Niemand vertelt mij.
Het zijn alleen maar droge objecten eigenlijk.
Ja, het zijn allemaal droge objecten. En het object aan zich kun je mooi vinden, maar goed.
Mag ook, tuurlijk.
Als ik al eens 3 borstbeelden heb gezien, dan heb ik er genoeg gezien. Dat vind ik, dat maak je mij niet warm voor. Maar juist, hè, en dat die museum als Louvre doen natuurlijk als geen ander, die uitleggen daar en die duiding en gewoon iets leren. Dat is een heel belangrijk verschil. Ja. Maar moderne kunst altijd ook. Maar jij...
Kijk, als je alleen een object ziet, dan is het, kun je die eigenlijk alleen beoordelen op de esthetiek van het schilderij.
Precies.
En als je dan toch die diepere laag krijgt, een beetje achtergrond en waarom is de schilderij zo goed, hè, volgens kunstcritici, als je dat kan overbrengen. Ja.
Waarom is het zo bijzonder dat Picasso met 3 penseelstreken en een bison kan tekenen? En waarom is dat gelden voor een ander niet?
Precies, ja.
En dat...
Ik vind het een kunst op zich als je dat kan overbrengen aan een groot publiek, ja.
Dat is ook een kunst, volgens mij doe jij die als opleiding, of niet?
Nee, ik studeer geen kunstgeschiedenis, dus...
Nou, we zitten wel dichtbij,
hè? Ja, ik heb wel wat bij, maar... Het heeft toch wel cultureel erfgoed in de bredere zin van het woord.
Ja, ja.
Ik heb een paar gedichten van Jos Wagerman. Er zijn trouwens heel veel gedichten in de bundel. Ik weet niet zo uit mijn hoofd hoeveel te zijn. En ook dit is heel goed geschreven trouwens.
Is het allemaal ook nieuw werk? Of ook al eerder verschenen?
Het is eigenlijk van zijn laatste... Zijn laatste gedichten zijn het eigenlijk.
Oké, dus hij was ook nog echt wel heel productief.
Hij had de keuze gemaakt om nog een bundel te maken.
Oh ja, okay.
Die rond zijn dood zou verschijnen. En, even kijken. Dit gedicht gaat over kunst. Deze is wat langer. En hier vertelt hij eigenlijk hoe hij met zijn gezin in een museum is. En hoe hij eigenlijk op een gegeven moment zelfmoord pleegt. Dus,
oh, oké. Okay.
En hoe, ja.
Want zijn gezin is een jonge kinderen, denk ik?
Ja, 3 kinderen geloof ik liet hij na. Een meisje en 2 jongens.
Oh, wauw.
Dus over zelfmoord en de beweegredenen daarvan voor de schrijvers kunnen we misschien nog een andere keer hebben. Want het is ook heel erg veel over geschreven en veel over gedocumenteerd. Hè. Ik heb thuis bijvoorbeeld nog een gedichtenbundel, De Dichter en de Dood. Hoeveel gedichten is eigenlijk een gedicht over de dood hebben geschreven?
Ja.
Op de een of andere manier. Hè? De Dichter en de Liefde en De Dichter en de Dood heb je.
Ja.
Ja, nou, terugkeerde thema's bij iedere dichter eigenlijk. En Gerrit Achterberg, waar we het eerder over hadden, was een van de grootste schrijvers over de dood en de liefde eigenlijk.
Maar ja.
Goed.
Dat zijn ook de hoofdthema's.
Ja. Wit heet het gedicht.
Wit.
In een museum voor klassiek moderne, of daar wil ik af zijn, modern klassieke kunst, verdween ik op een kwade dag in een ijswit schilderij. Mijn kinderen verloren zo hun vader, mijn lief, haar lief. Zonder weet van mijn verdwijnplaats verdronken zij in stil verdriet. Althans, dat fantaseerde ik terstond. In gemis deed ik mij rouwend aan hun verdroomde rouw te goed. Ijswit was ook hun verdriet, zo stelde ik me voor. In vrijle huiver ging ik in het witte loor. In datzelfde wit bleef mijn lief me onbewust en grondeloos nabij. Stof en as was ik geworden. Kunst kortom, abstract en groots, maar in Gods oog slechts onderdeel van klassiek moderne of modern klassieke ketterij. Het kunstwerk was een monochroom. Ik was er steels in kwijtgemaakt en kon er niet uit weg. Was blijvend vastgepind achter het deftig krakelee. Niets hielp, geen hete tranen, verf, vervlekkend, geen blinde razernij. Iets hoogs en autonooms had mij opgesloten in en achter het acryl. Dood was ik niet, niet echt. Een witte lak boetseerde zich rondom mijn ziel. Kinderen nog lief werd door museumstaf of dode kunstenaar ooit ingelicht. Zo men al van mijn verdwijning wist. Onpeilbaar voor de buitenwacht bleef ik in het ijzig wit. Voor mijn lief en kinderen was ik waarschijnlijk gewoon weg. Niet eens door derden uitgewist. Ik weet niets meer. Ben wit en wit het nog. Weet niet eens of ik door lief en kinderen ook de facto word gemist. Op een al even kwade dag zag ik mijn kinderen terug. Ze waren groot en mooi geworden, alle drie. Hun wandelgang langs alle kunst was traag. Ze waren zonder doel en zeer verveeld. Staand voor het witte schilderij stelde mijn jongste blasé een aangeleerde en klaarblijkelijk verplichte vraag. Wil je weten wat ik hierin zie? Niemand wilde dat echt weten. Vertwijfeld strekte ik mijn armen uit en riep, kom dichterbij, kom, nader mij, ik wil hieruit, ik wil hier weg. Net als jullie drie, wees niet mijn kind, maar word verlossen, please, help mij. Het wit was duivels, niet menselijk, liet mij niet los. Mijn vaderrol was uitgespeeld. Toen zeiden alle drie mijn kinderen alsof een regisseur hen instrueerde. Dit is dus niks, zullen we gaan? Ze gingen. Keken niet om, of toch wel. Mijn jongste meisje ooit, nu bijna net zo oud als ik, op de dag dat ik verdween, aarzelde, draaide zich om. Keek mij als de vrouw die zij geworden was recht in mijn huiverwit gezicht en zei tegen haar broers, het is heel gek, jullie snappen het waarschijnlijk niet, maar ik denk ineens, was papa hier maar bij. Die verzuchting drukte zacht de stemming. Besmuikt verlieten zij de grote zaal. Ze voelden niet dat ik hen tot in alle nerven van hun vaderloos bestaan vanuit de witte kerken kon aanschouwen. Ooit, begreep ik nu, had ik een fout gemaakt. Had gemeend dat ik kunst en in één moeite door de schepper blindelings kon vertrouwen. Nu was ik doof en blind geschopt. God had mij in zijn schepping weggestopt. Misschien omdat ik, doof en blind, van hem stom en machteloos mijn drie fouten moest aanschouwen. Dat ik van hem moest zijn als hij. Ik moest van hem vertoeven, aan de binnenkant van een dood getij. Dit besef drong in een vlaag van mist en terpentine tot mij door. Ik had verkeerd geleefd, want had in kunst geloofd. God had mij als een kaarsvlam tussen wijsvinger en duim gedoofd. Een kleinigheid voor God. Als een prooi tussen zijn tanden ging ik in dat wit teloor. Kunst bleek zijn ultieme straf. Ik strafte terug en brak alsnog in scherven uit de schilderij. Buiten loeide prompt een echte mensenambulance. Binnen ging in het museum, krijsde de brandalarm af. Ik was weer vrij. Conceptueel vloog ik een museum uit en verdween buiten voor een tweede keer. De ambulance reed er voor mijn dochter. Ze was door iets dat rijdt geschept. Vergeefs zocht ik naar mijn zonen, of eigenlijk naar niemand in het bijzonder. En niemand in het bijzonder leek te horen dat ik zei, ze leeft nog. Ze ligt daar niet. Ik ga hier liggen, de ambulance komt voor mij. Weer een leugen, weer een fout. Ik was, ben, blijf eeuwig wit. Gelijk mijn dochter nu, die geknakt op het plaveisel ligt. Met in haar mond bestorven die ene zin over die boring kunst en over mij. Als fantoom kijk ik naar haar open ogen. Ze is al dood nadrukkelijk. Ze is al gloeiend koud, onzichtbaar voor de anderen. Troost ik waar ik alsnog troosten kan. Zeg stil maar, stil nu maar. Je hebt geen pijn. Ik zie je als mezelf. Ik zie wat je in allerijl geworden bent. Je bent niet meer alleen. Je vader is er, net als jij. Ik hoor wat je nu zegt. En zie wat je nu denkt. Was papa hier maar bij? Zo is mijn dochter alsnog mij geworden. Terwijl hoog boven ons God zich vrijwel roerloos houdt. Als een biddende harpij. We sterven samen in 1000 woorden. In het ijswit schilderij. Ja, het is zover dat gedicht.
Zo.
Wit. Jos Wageman.
Die heb je goed uitgekozen, want dat is wel een samenvatting van...
Ja, ja precies. Ja, ja. Heftig gedicht trouwens. En zo als best wel... De andere gedichten zijn ook best wel heftig, hoor.
Een paar dingen daarvan blijven dan bij mij hangen. Ja. Mm-hmm. Eén is van... ik weet niet eens of ze me missen. Dan denk ik van, oké, dus dat vind je belangrijk ook. Ja. En de andere ook van dat hij zijn dochter wil troosten. Dus dat zorgen voor en die band met. En dan zeg maar wel bewust zijn van al dat soort gevoelens. Mm-hmm. En ja, ik praat nu natuurlijk buiten mijn straatje. Want ik weet gelukkig niet wat het is om dat soort gevoelens te hebben. Om dan uit het leven te stappen.
Ja.
Weet je wel? Ja, heel begrijpelijk. Ik vraag me echt af, wat, ik weet niet hoe oud zijn dochter is of wat voor leeftijd die heeft.
Ik ook zo niet, nee.
Maar als die dit soort dingen lezen, dan hou je iedereen
op. Ja, en of dit zo makkelijk gepubliceerd kan worden eigenlijk na zijn dood, hè. Want hij heeft waarschijnlijk de uitgeverij opdracht gegeven om dit te publiceren na zijn dood. Daar was hij mee bezig. En,
Ja, inderdaad. Je zou ook voor kunnen stellen dat de familie zoiets tegen gaat houden. Want het is wel echt heel persoonlijk en heel... Mm-hmm. Ja. Zo. Dat, poeh.
Ja, en gaat nog verder. Nou, we zullen het kort houden. Ik heb maar 3 gedichten uitgekozen. Anders kunnen we nog wel eventjes.
Dat is de eindejaarsuitzending, hè?
Ja, ja, ja. Hier hebben we nog een, even kijken, een gedicht gehad. Eigenlijk over zijn relatie tot zijn geloof in God eigenlijk. En een link naar zijn zelfmoord. Systeem heet het. Systeem. Een dominee kwam langs en sprak... Plotinisme, kent u dat woord? Nee. En opgezocht, oké. In ieder ziel twinkeleert het goddelijk en omgekeerd. Vibreert ieder mensenleven in de hartenklop van God. Een lang stuk henneptouw, geklonken aan een scharnierende systeemhaak in een hoog plafond. Met bulsknoop, stoel en plastic zak begin je aan je hemelvaart. Je wordt Gods in zichzelf mislukte proefballon. Innerlijk voel je je laatste overleg. Hoe schopt men de stoel waarop men staat, het makkelijkste en fataal onder zich weg? Dominee, er kantelt scherp een wereld die in adem nood. Ik trek die wereld vlot en stijg naar adem happend op naar een universum zonder God. Niet platonisch, maar plotinisch. Zo het woord bestaat. Spat alles tussen God en mensenziel voorgoed en weergeloos kapot. Ook een beetje beschrijving van zijn relatie met God eigenlijk. Ja. Hè? Ja.
Ik herken trouwens heel veel van mijn eigen persoonlijke overtuiging in die eerste couplet, hoor. Maar daar gaan we toch wel een keer over.
Ja, wat de dominee zegt eigenlijk, hè? Ja.
Nou, het ingeschapen godsbesef. Dat, ja. Hoe zeiden ze dat? Het kloppend hart van...
Goddelijke en omgekeerd vibreert ieder mensenleven. Ja, in de hartklop van God staat.
Dat, ja.
Ja, en we hebben hier nog het laatste gedicht van de bundel, waar ik eigenlijk een beetje tot een einde komen.
Ja, is goed.
Licht, zei dit gedicht. Het laatste gedicht uit de bundel Waak het over God van Joost Zwareman. Op de grens van niets naar nog meer niets keek een blinde douanier mij recht in een gezicht. Hij zong een doodziek lied. Mijn tong was wildvreemd opgerold. Ik zong onhoorbaar met hem mee. Ik wist verdomd goed waar en wie ik was. Zacht noemde ik mijn rare naam. De blinde douanier was niet alleen. Hij was velen. Was en masse een godsgericht. Ergens klonk een holle lach. Het lied hield op. De stilte klonk gedwee. De lach viel stralend uit een open raam. Alles was al weg. Niets was nog te helen. Zo wat, zei ik zonder tong. Zo wat. Ik was voorgoed immuun. Was scherp van God verlicht. De douanier, hij ziet me niet. Hij zingt mij zingend binnen. Zo worden wij het doodziek lied. Niets ziet ons nog. Ook God is blind. Ziet niets dan licht. Hij sluit zich altijd op en af. Ik ben zijn stil en blind verdriet. En ja, zover eigenlijk Joost Zwageman.
Letterlijk en figuur.
Ja, precies. Ja,
zijn laatste gedicht uit zijn laatste bundel.
Ja, ja, ik vond het zelf heel erg aangrijpend, de bundel. En afgezien van de thematiek, heel goed geschreven. Goede stijl en mooi lopende gedichten eigenlijk. Het leest echt meer als liedjes dan als opbollige poëzie.
Mm-hmm.
En ja, het maakt me weer eens duidelijk hoe talentvol eigenlijk Joost Zwageman was.
Hè? Ja.
Alle dingen die hij heeft gedaan. Gastcurator, beeldende kunst, pamfletist, gastschrijver, bloemlezer.
Mm-hmm.
Essays heeft hij geschreven. Voor mij heeft hij nog een tijdje zomergasten gepresenteerd zelfs. Columnist. Was niet met Ayani Asiali in Zomergas, maar dat weet ik zo niet. Een boek dat... een paar boeken zijn verfilmd. Voor mij Vals Licht was dat die door Theo van Gogh is verfilmd. Daar kunnen we misschien ook nog wel een keer over hebben, over Theo van Gogh.
Ja. Maar goed, we gaan dit onderwerp inderdaad afronden, Bas. Het is een zwaar onderwerp, maar ik zei net al even, het is de eindejaarsaflevering. Mm-hmm. Het is denk ik wel een reflectie van onderwerpen die wij niet willen schuwen in onze podcast. Ik vind dit zelf ook onderwerpen die waar ik zelf naar wil luisteren.
Ja, ja.
Daarom zijn we ook deze podcast begonnen, een paar maanden geleden. Dat is eigenlijk ook een beetje mijn vraag naar jou. En ook even vooruitkijkend, hè. Hoe kijk je terug op 2016 en wat gaan we in 2017 doen, Bas? Misschien kunnen de luisteraar er wel over vertellen.
Ja, ik had het erover misschien een paar gasten uit te nodigen in de uitzending. Die bepaalde ideeën hebben of input willen geven aan een podcast.
Yes.
En hoe we dat precies gaan doen, dat moeten we nog maar even over gaan hebben.
Dat komt goed.
Ja, dat komt zeker goed, denk ik.
Techniek en fysiek.
Techniek, fysiek en
Maar wij gaan zeker door.
Wij gaan zeker door.
Ja.
We zullen het volgende keer weer wat korter houden dan deze uitzending in ieder geval.
Ja, dat komt wel goed.
Ja,
ja, want we proberen inderdaad het 2 weken ritme vast te houden. Ja. Bi-weekly, zoals dat zo mooi heet. We vinden het leuk dat de mensen luisteren. Ik heb vanaf de allereerste aflevering al gezegd, ik doe het vooral ook voor mezelf. Mm-hmm. Heel egoïstisch.
Dus ja, ja, tuurlijk.
Zoals die dichters misschien voor hunzelf dichten, wat ik je net vroeg. Zo maken wij de podcast sowieso, maar mensen mogen meeluisteren. Wat ik zelf belangrijk vind, twee zijn niet goede voornemens. Dat is zo, klinkt zo saai, maar het gaat vooral over leren en creëren. Dus ik... De podcast, ik heb nu ook weer van jou veel geleerd over het laatste onderwerp, ook, maar ook de andere onderwerpen in eerdere podcasts. En creëren is onder andere het maken van een podcast. Ja, dus dat zijn twee dingen waar ik wel mijn aandacht op wil vestigen. Leren en creëren. Dat probeer ik ook in 2017 mee te nemen en door te zetten. Dus de podcast gaan we nog wel even...
Gaan we nog even mee door. Dus begin januari zijn we weer terug met brug 5 voor de Dam.
Dan wordt het brug 5.
En... ja, heb je al een idee? Waar gaan we het over hebben eigenlijk?
Oh, moeten we de mensen alvast
teasen? Ja, misschien dat ze dat daardoor... ze moeten toch wel oud en nieuw door kunnen komen.
Ja, maar dit is sowieso een goede aflevering om lekker bij het haardvuur even te luisteren.
Ja, precies. Ja.
Tijdens de feestdagen. We hebben er nog genoeg onderwerpen op in onze lijstje staan. We hebben nog een paar filosofen die we wel willen bespreken. We moeten nog heel veel over de Manchester scene. Kunnen we heel veel bands doen.
Heel veel
over
vertellen, ja. Ja. Joy Division bijvoorbeeld.
Ja, Joy Division is nog niet aan bod gekomen, maar gaat zeker gebeuren. Ik ben ondertussen ook weer een ander boek begonnen. Jij vast ook. Dus op die manier kunnen we ook zeker, de onderwerpen... En we proberen steeds wel de bruggen te zoeken. Hè. Je hebt net
verbinding.
Je hebt het net heel mooi gedaan door die drie dichterschrijvers met elkaar te verbinden. Dus ja, dat zijn wel, denk ik, is ons thema. Ze proberen hem vast te houden. Maar ook een stukje techniek.
Ja.
En misschien ook wel wat films. Daar hebben we al een tijdje dat we dat ook willen bespreken. Maar dat komen we dan steeds maar niet aan toe.
Nee,
maar dat gaan we ook zeker wel in 2017 proberen te doen.
Ben je nog een beetje fanatieke filmkijker?
Nou, eigenlijk valt het mee. Ik ben wel een lijstjesfreak in de zin dat ik alles bijhoud wat ik doe. En ik heb dus ook een lijstje van alle films die ik jaar heb gekeken. Dat zijn er nog geen eens 20, denk ik.
Nee, ik zit ook niet op 20.
Nee. Nee, ik probeer wel de kwaliteit een beetje. Het is belangrijker dan de kwantiteit. Nee, maar er zijn ook wel een aantal films. En ik heb het al een paar keer gezegd. We zijn ook getipt op een paar films. En dat mensen gewoon benieuwd zijn van... Kunnen jullie die kijken en dan eens bespreken? Dat moeten we zeker ook nog een keer doen. Dus dat gaan we ook doen in 2017.
Zijn we er of niet?
Ik denk dat we er nu zijn voor 2016, Bas.
Nou ja, rest ons niks anders dan de luisteraars een prettige kerstdagen en een gelukkige... uiteinde te wensen.
Goed uiteinde. Ja. En we hopen jullie te zien aan de andere kant.
Ja, precies.
Van het nieuwe jaar. Dus tot de volgende keer. Gaan bedankt voor het luisteren. Zetten, moeten we nog natuurlijk... we gaan hem straks online zetten. Maar bedankt New Black voor de microfoons. Pfizer 5000 voor de...
Moet je het nou ook een keer zeggen?
Ik weet het niet, maar ik hou het er gewoon in. Voor de tune. Dus die zetten we ook wel even in de blog. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.